Zingen. Zingen hier allemaal, de kindjes. Lees je Bijbel, bid elke dag. Oké, wafel, doe maar. Bidden voor jullie en dan kunnen jullie doorgaan naar de zondagsklassen. Vader, dank u wel voor de kinderen, voor al onze kinderen die in ons midden zijn. Dank u wel, Vader. We vragen echt dat u hen iedere dag echt, dat u met hen wandelt, iedere dag. En dat ze ook mogen u beter leren kennen. We vragen echt dat u mogen weten wie dat u bent en wat dat u allemaal kunt. En, we vragen echt dat u hun harten opent, dat ze ook met u verder mogen wandelen en dat ze echt vooruit mogen gaan in uw liefde, vervuld van uw Vader. Zegen onze kinderen, Vader. Zijn u dankbaar daarvoor. Amen. Ze mogen meegaan met Kurt en met Lieneke. De tieners gaan mee met Lieneke. Hè. Voordat we luisteren naar de boodschap van Ivan, gaan we eventjes luisteren naar een getuigenis van Maria. Ze had gevraagd om iets te mogen delen, dus ze mag eventjes komen. We zullen kijken waar dat ze zit. Een Francine vertelde mij. Wil je er ook iets over vertellen, Francine? Of laat je haar? Ah, perfect, heel goed. Oké, mooi. Je mag vooraan gaan bij de sprekersstoel, bij die paarse micro. We gaan ze luisteren.
Bij mijn Maria, mijn moeder met haar zoos stinkt aan. Bij een kwartje aan boven, bij een kwartje aan het paard.
Mijn moeder met haar zoos? Ze wil eerst Psalm 103 uitnodigen. Dank u wel.
Ik ben niet gewoon aan een bar, ik ben in Nederland.
Ja, Psalm 103. En ze gaat dat in haar taal zeggen, maar... Bericht dezelfde.
Okay. Halleluja. Jesus is Lord. God is win, win. Nefse hoi, Xavier Mbarki, atrintoche hullu, yetek adese semun. Nefse hoi, Xavier Mbarki, misganon hullu, atrishi. As etchen hullu, ik remil, de weeshen mbullu, emifawuz. Yotchen katfati, emiadenat, bemiretu, nabacher, netu, emikalilish. ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው፣ ለተበደሉ ሁሉ ይፈርዳል። ሃሌሉያ
አሜን።
ጋድ ኢስ ግሬት። ንገራቸው ፎርኪር 2023 በጣም ተጨንቄ ቸርች መጥቼ ነበር።
ፎርሂያር ኳምዝ ሄል ብድሩፍት ናር ደ ከርክ
እና ለእናንተ ነገሩን ሁሉ ሸራ አድርጌላችኋለሁ። ይሄ የምታዩት ልጄ ነው ዛሬ።
Ja, ze had dan meeste van jullie gezegd dat, dat ze om mij aan het bidden was en ik ben haar zoon. Ik was weg wegens omstandigheden en daardoor was ze een beetje depressief thuis.
ከዛ በኋላ ያው እናንተም ጸለያችሁልኝ እና በጣሊያን ያሉም ክርስቲያኖች ይጸልዩልኝ ነበር።
And jullie hebben haar geholpen met gebed en ook mensen in Italië dat ze kent.
ከዛ በኋላ ግን በአመቱ ኦገስት 2024 ልጄን እግዚአብሔር በእጄ ሰጠኛል።
And in augustus heeft God haar zoon ik haar teruggebracht thuis.
እና ይቅርታ በጣም ለምስክርነቱ ስለዘገየው ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ።
And this zeg sorry dat ik laat ben voor getuigenis, maar ze wou dat mededelen.
እግዚአብሔር በዚህ አለ።
God is hier aanwezig.
አዎ ዛሬ በየተለያየ ጭንቀትና በተለያየ ነገር ልባችሁ የተያዘ ሰዎች እግዚአብሔር ቢዘገይም ለመልካም ነው።
Ja, jullie met verschillende dingen in jullie hart zit en echt bedroefd zijn met iets of veel dingen in jullie hart, dat God wel tijd neemt en toch zijn werk doet. Ja, wij kunnen moe worden om te bidden en te wachten, maar hij doet zijn werk. En ze had nooit gedacht dat ze ging voor getuigenis hier staan, maar toch heeft God dat wel besloten.
የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉ ግዜ ክርስቲያኖች ሰይጣን በዙሪያችን እንዳለ ይናገራል። ነገር ግን እንደማያሸንፈን ደግሞ ቃሉ ይናገራናል።
God waarschuwt ons dat het vijand spiritueel ook rondom ons is en ons attaqueert, maar God is wel altijd de winnaar.
እና በድካምም ሆናችሁ ሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር መሰውያችሁን አትልቀቁ፣ ጸልዩ ባላችሁበት።
And hoor nooit opgeven met bidden, dat hij jullie helpen met alles.
ብቻኛ የምትሆኑበት ሰዓትም አለ። ኢቭን ክርስቲያን ወገኖች እንኳን የማይደውሉላችሁ ሰዓት አለ።
ዩሊ ዘለን ኦክ ታይት ሃብን ዳ ዩሊ ኢንዛን ፉልን
ኢዛን ግዜ ግን የእግዚአብሔር ቃልና ዝማሬ ያጽናናል።
ማር እንዲ ታይደን ጎድስ ዎርድ ኤን ዘይን ዘይን አንዌዘሂት ሄልፕት
ሲጨልምም ሲነጋም እሱ ከኛ ጋር አለ።
ዳህ ናህት ሃምስ አንዌዘህ
ጋድ ኤልሻዳይ ነው።
God is almachtig.
አዎ ጸሎታችሁ ተሰምቷልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
And ik dank God voor onze gebed en ze bedankt jullie ook voor jullie gebed.
አሁን ልጄ መጥፎ ጓደኞችን ትቶ ከኔ ጋር ነው ያለ፣ ስራ ጀምሯል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል፣ gospel ወንጌሎችን ይሰማል።
Ik was alleen beïnvloed door slechte vrienden en God heeft me van daar bevrijd ook en ik heb alles gelaten en ik ben gewoon terug bij mijn moeder met God aan het bidden en zingen.
Ja. Na kibr l'egziaber ihun wodachwallo bertu Jesus imetal.
Ja, we sterk en we houden van jullie.
Aw, ndegena betam and neger menger mfellega wotatochin meskrulacho bagenyachu takkabawi bebasim ust bebiroachum bemenged vacation ust wotu bemenger lay special wotatun tulid qal yenegarachu lefu.
We moeten ook het woord van God prediken aan die niet geloven, like vooral jonge mensen, want God wil hun het meest. Ja, dat God van hun houdt, ze moeten dat horen, dat gaat hun raken na een bepaalde tijd.
እኛ ጠርተን መስከረም ማምጣት አለብን ወደ ክርስቶስ ቤት።
ወሙተ ዘናር ኢየሱስ ቱ ሌደን።
አዎ ስለዚህ ወጣቷውን በጨለማውን ብዙ ወጣት አለ። ስለዚህ ለነሱ መድረስ ያስፈልገናል።
ze zijn veel verdwaald in duisternis en ze hebben het licht nodig.
አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ወዳችኋለሁ፣ ተባረኩ።
ኢየሱስ is hier and bedankt voor jullie aandacht.
Kom op jullie binnen. Vader, we danken u, Heer, dat wij weten dat u een levende God bent. Amen. Dat u verhoort en dat we dat weer vandaag mogen proeven. Amen. en zien hoe u werkt. Ook in het leven van de zoon van Maria. Heer, wilt u hem ook verder leiden, zodat hij echt u mag leren kennen als God, als Heer, als Verlosser, als hulp in nood. En ook voor Maria, Heer, dat ze ook verder mag de goede strijd strijden. En inderdaad ook verder bidden, omdat haar gezin, haar kleine gezin, tot eer mag zijn van uw naam. We danken u voor het geloof van Maria, voor de strijd en de volharding. Heer, dat het ook voor ons een bemoediging mag zijn voor dit alles. Heer, dank u dat u waarlijk getrouw bent en een verhoorder bent van onze gebeden. Amen.
Amen.
Amen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Bedankt ook... Inderdaad, voor dat getuigenis. Met een beetje een overgang naar hetgeen wat ik ook deze morgen graag zou willen vertellen. Maar misschien zijn toch een aantal mensen die ik niet ken, een klein beetje voorstellen ook. Ik ben Ivan, met dezelfde naam als Thomas, familienaam. ik kom dus nu vandaag niet uit de gevangenis. Ik was er wel woensdag. Het is inderdaad zo dat ik nu al een jaar of 15 vrijwillig almoezenier ben in de gevangenis van Ieper. Oudenaarde, eigenlijk mag ik ook naar het detentiehuis in Kortrijk gaan, maar daar heb ik een klein beetje afgebouwd. Er is een collega die er naartoe gaat. En zelfs ook in Brugge, maar daar ga ik ook niet meer naartoe. Wat ik graag ook wil, dus hoort dat ook van die mevrouw, ik weet niet hoe dat ze noemt. Maria, ja, juist. Hoe belangrijk dat gebed is, en ik wil dat ook van jullie vragen. Dus ik maak om de twee maanden zo een gebedslijst op, en tussendoor gebeurt soms nog een keer dat ik een lijst doorgeef. Ik wil dus inderdaad vragen dat jullie daarvoor bidden, want het is ongelooflijk, er gebeuren ongelooflijke dingen, maar het is ook een ongelooflijke strijd. Als je dat wilt, na de dienst mag je gerust je mailadres doorgeven. Of als je geen mailadres hebt, dan kun je via Thomas, Thomas, jij hebt mijn mailadres, gerust ook die gebedspunten doorkrijgen, denk ik wel. Dus, maar dat gebed is zo, zo belangrijk. En er ligt voor moment één, een paar onderwerpen op mijn hart. We hoorden daarnet van die jonge gast ook, dus dat hij tot geloof gekomen is, dat hij teruggekeerd is naar huis, hier, naar huis. Prachtig, prachtig om te horen. Wel, deze week juist kwam ik ook in een bepaalde cel terecht. Een man die al een tijdje ook bijbestudie kreeg van mij. En er zat een celgenoot, 20 jaar, uit Haarlembeke, dus is niet ver hier vandaan. En Colin noemt hij. En ik zei, ja, hoe lang zit hier al? Ja, het was al een maand of 8. En ja, ik zei, wat zijn die ouders daarvan? Ja, zegt hij, mijn vader heb ik nooit gekend. En mijn moeder is sedert 14 jaar heroïneverslaafd. Dus dat is echt een serieuze, zware verslaving. En hij had dus een beetje zijn moeder willen helpen om aan dat spul te geraken en zo. Dus daardoor zit hij ook in de gevangenis. Maar dan merk je... hoe jongeren opgroeien. Soms zeggen ze moet maar weten, ze hebben ervoor gekozen en zo. Goh, ik vind dat echt een hele moeilijke. Soms komen mensen in zulke omstandigheden terecht dat die keuze misschien veel rapper gemaakt is dan dat je zou denken. Soms denk ik ook van, moest ik zo geliefd hebben of in zo'n situatie terecht gekomen zijn? Ja, misschien zou ik ook wel heel vlug verkeerde keuzes gemaakt hebben. Dus daarom... is er echt gebed nodig. En die jongen heeft ook gezegd, ik wil ook... wat is dat, die babystudie? Ja, ik leg er al zo'n beetje uit. Wat zegt hij, het is goed, kom, ik zit hier toch, zegt hij, je kunt maar vertellen. En dus nu, volgende week, ga ik ook beginnen met de babystudie aan die gast. Colin, en zijn celgenoot noemt Christophe. Dus, maar ik kan zo heel de morgen nog door aan mijn namen op te noemen. Er is dus enorm veel openheid ook, want heel wat mensen die daar in die... gevangenis terechtkomen, die hebben van alles uitgeprobeerd. Die hebben van alles uitgeprobeerd en het haalt niet. Dus in die zin staan ze ook wel heel vaak open. Omdat ze zeggen, ja, wat kunnen we daar nu mee verliezen? Ook, hè? Ik zeg dat zelf ook altijd. Hè? En als er iemand tussen zit die zegt, ja, ik geloof in niks. Hè, dan zeg ik, wel, proficiat. Je hebt een veel groter geloof dan ik. En je zegt, ja, maar ik geloof in niks. En wat ik zeg, ja, ik geloof nog dat de wereld gekomen is door een heel intelligent wezen, hé, dat er een oorzaak is en iemand die ons lief heeft en zo. Maar hij zegt, boem, patat, en hier is het allemaal. Dus uw geloof is veel groter dan het mijne. Hé. Dus dat geloof ik niet. Hé. En dan zeggen ze, wel, hij zei gewoon een raar. Nee, ik zeg, ja, dat is de reden waarom ik hier ook naar de gevangenis mag komen. Hé, omdat ik zo'n raar ben. En ik zeg, mijn vrouw zegt dat ook iedere keer. Hé, maar zij gelooft wel hetzelfde wat ik geloof. Goed. Ik wil vandaag beginnen met een paar vraagjes te stellen. Ah ja, dus een andere persoon, sorry, ik ging dat ook nog vertellen, dus een tweede persoon noemt Louis. En Louis, ik ga er kort iets over vertellen, die heeft dus, die had een eigen zaak en die gebruikt onder andere amfetamine en cocaïne om nog meer energie te hebben om in die zaak te steken, hè. En ze hebben hem opgepakt, hé, met een aantal trusts, maar het was voor zichzelf. Maar goed, ze hebben dus hem een hele tijd vastgehouden, omdat ze dachten, er had een netwerk zijn. Hé. Trouwens, ongeveer de helft, of meer zelfs, is druggerelateerd in de gevangenis. Dus heeft te maken met rust, dat is veel. Maar hij ook, dus hij is dus lang vastgehouden, een bloeiende zaak. Dus zijn zaak is op de fles gegaan. Hij heeft dus niks meer. Hij heeft geen geld. Hij zal 1 februari zal hoogstwaarschijnlijk vrijkomen. Hij heeft dus geen onderdak. Hij heeft geen geld. Hij heeft niks meer. Hij kan ook niet naar de, VDA, naar de RVA stappen. Hè, want ja, hij is zelfstandig. Hij heeft zelfs zijn zaak moeten failliet laten verklaren. Dus hij moest zijn wachttijd weer doen hè, als werkzoekende. Hè. Krijgt dus ook van het OCME geen installatiepremie. Niks krijgt hij. Dus, en als hij ook op zoek gaat naar een woning hè, vanuit de gevangenis, dan zeggen ze, ja, leg maar een, hoe zou ik zeggen, een waarborg voor. Hè. Kijk, toon dat je een loon hebt, een looninkomen, en ja, dat had hij niet kunnen tonen. Dus hij kan dus ook geen huis huren. Hè. Sociale huisvesting, forget it, wachtlijst is ellenlang. Hè. Dus dat is nu iemand, deze week vertel dat al wenend, hè. Dus ik kwam ook naar de bijbestuur bij ons. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mij zo ik heb er een paar nachten niet van geslapen. Normaal gezien had dat tamelijk van mij, hè, want dat is ook wel nodig, want anders zit je met een hoofd vol. Maar deze keer kon ik echt er niet over slapen. En ik heb ook gezegd, zeg, kijk, ik ga het in gebed brengen bij een heleboel mensen. En jullie zijn er een deel van, dus Louis, ik weet echt niet wat ik er moet mee doen. Dus als God u iets op het hart heeft, van kijk, dat en dat kun je doen, heel hard, heel erg welkom, maar in ieder geval... Ja, ik vraag u om te bidden voor wijsheid daarvoor. Oké? Okay. Goed. Ik wil... Waar staat dat ergens? Ja, oké. Okay. Ik wil eigenlijk beginnen met... Ja, ik moet dat aanleggen. Ja, sorry. Met een paar vragen. Hé. Wat mag je als christen niet meer doen? Zeg ik hier. Je mag dus lanceren al wat je wilt. Oei, oei. Ja. Kwaadspreken, ja. Liegen, ja. Bedriegen. Stelen, ja. Wat? Heugelarij. Ah, ja, ja. Ja, ik heb dat ook nog gehoord. He. Maar zie je, dat ze mij kennen verschillende, zijn ze, ja, dat zou geen waar zijn. Een tweede vraag, misschien dat een beetje bij aansluiten. Wat zou je als christen wel moeten doen? He? Wat? Bidden? Wat? Ja. Nog?
Zingen.
Ja. Zijn, ja. Wat bedoel je daarmee?
Zijn.
Ja.
En niet een zijn.
Ah ja, er zijn. Er zijn voor, ja. Oké. Nog? Maar ziet, je zou zo een hele morgen ook kunnen doorgaan. Maar ik stel die vragen eigenlijk een beetje, ja, met een achterliggend doel, je kunt dat al wel raden, niet. Maar het is zo dat we heel vaak toch gaan weer werken, ook als christen, met een soort weegschaal. Zo met het idee van, God houdt een boek bij, waarbij dat het duidelijk is wat we wel mogen doen en wat we niet mogen doen. Hé. En wat er soms op onze tong ligt, dat we niet altijd zeggen, maar we zien zo een broeder of een zuster iets doen en we zeggen, maar allee, als christen doe je dat toch niet. Hé. Heb je dat nooit zo in je hoofd gehad? Als christen doe je dat toch niet. Of kijk een keer wat dat hij mee bezig is. Als christen doe je dat toch niet. Hé. En dan denk ik, we zijn zo weer een beetje met dat oude stramien bezig op dat moment. Hé. En dat is eigenlijk niet Gods bedoeling. Wel, ik wil vandaag dat illustreren met twee heel rare verhalen, als je mij vraagt. Hé. Heel rare verhalen. En het eerste kun je daar al zien. Dat staat in Matthäus hoofdstuk 28, een heel gekende, als je dat een keer wil opslaan. Matthäus 18 tenminste, sorry. Matthäus hoofdstuk 18. Vanaf vers 12, een kort stukje. En in vers 12 staat er, dus je kent dat verhaal van het verloren schaap. Hé. Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet dat één dieser kleinen verloren gaat. Sorry, maar ik vind dat wel een raar verhaal. Hè? Dus je hebt een herder, hè? Veronderstel, je bent een herder, je hebt 100 schapen, hè? Je verliest er één en je laat die 99, hier staat er in de bergen. In Lucas 15 is hetzelfde verhaal en dan staat er zelfs in de wildernis achter. Er staat niet bij dat dat bij een andere herder is, dat ze achtergelaten worden. Nee, helemaal niet. Hè? Je laat ze dus achter en gaat dat ene schaap als herder gaan zoeken. Dat is toch geen normale situatie, hè? Dus tegen dat je terugkomt, kun je er weer al in de 20 verloren zijn, hè? Dus ja, heel raar toch, hè? Ik kan daar met mijn verstand niet bij, hè? Dat is toch wel een rare redenering dat onze Heer hier heeft, hè? 100 schapen, 1 schaap verloren, de rest laat je achter, hè? Op de bergen hier, en gaat op zoek naar dat ene schaap. Nu, mijn verstand is te klein op het eerste moment voor zo'n verhaal. Hè. Want ja, ik kan het niet anders noemen dan, ik noem het de genade, hè. De genade van God. Kunt u zich voorstellen, als je kijkt doorheen de Bijbel, dan is het heel duidelijk dat de Heer Jezus onze schepper is. Hè. Hij is onze schepper. Dat staat op verschillende keren in het Nieuwe Testament ook. Soms zeggen mensen, ik ben nu bezig met het boek Daniel door te nemen en ook over de Christusfiguur in het boek Daniel, dat is ongelooflijk. Sommige mensen zeggen, Oude Testament, dat gaat over God de Vader, hè? Dan de Evangeliën over Jezus Christus, hè? En dan de rest, de brieven en zo, hè? Gaan dan over God de Geest, hè? God de Heilige Geest. Hè? Sorry dat ik dat zo zeg, maar dat is kwats, dat is geen waar, hè? Doorheen heel de Bijbel worden God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest duidelijk gebruikt. Hé? Ook in het Oude Testament. Hé? En dit is zo boeiend om daarmee bezig te zijn, maar ook om te zien dat één van die personen, God de Zoon, hé, die is mens geworden, schepsel. Stel je dat voor, schepsel. En ik merk zelfs, als ik bijvoorbeeld een boekje Jesaja lees, hé, moest ik kunnen kiezen en zei God, en je kunt als mens hier komen, zo, hé, dan zou ik toch wel kiezen voor zo'n schone man, hé, een model en zo. In Jesaja staat er dat we hem zelfs qua uiterlijk niet zouden beheerd hebben. Hé. Dus het was niet zo een uitschieter. Daarbij, hij kwam als mens en hij mocht dus op zijn godheid geen beroep doen. Mijn vrouw is niet mee, omdat zij buikgriep heeft. Hè. Ik heb het ook gehad. En dat was juist een week terug. Ik heb 7 keer chirurgisch moeten overgeven. Kon ik met een knip met mijn vingers dat wegkrijgen? Ik ging dat zeker gedaan hebben. Nu, onze Heer heeft ook ziekte verdragen, staat er. Hè. Hij heeft dus niet mogen op zijn godheid beroep doen om volledig als mens te leven. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? En nog meer dan dat, hij heeft dus ook de straf die wij verdiend hadden, heeft hij gedragen aan het kruis. Hij heeft dus al de zonden van ons op zich genomen. Ja, ik kan dat met mijn verstand niet bij. Dus hoe meer dat ik daarover nadenk, hoe meer dat je zegt, heren, ja, ongelooflijk, ik kan dat niet bij. Wel, dat is ook zo met de genade. Bijvoorbeeld, ikzelf, ik was van ons gezin een beetje de bon vivant zo. Ik leed door het leven. Ik had in de tijd, ik heb nooit herexamens gehad, bijvoorbeeld. Ik mocht direct op mijn stageplaats blijven. Ik ben altijd in een schone leiderspositie geweest. Niks, er was geen vuiltje aan de lucht. Ik was zeker God niet zoekende. En toch heeft God mij getrokken. Ongelooflijk. Mijn broer die heeft 5 jaar theologie gestudeerd, katholieke theologie. Hij heeft dus heel zijn leven ook lesgegeven. Maar die gelooft niet eens. En die verstaat dat ook niet. Die verstaat niet. Als ik daarover spreek, dan zegt hij, maar Ivan, wat zegt hij nu allemaal? Dat klopt dan niet. En hij zegt ook, ja, ik wil zoekende blijven, zegt hij. Hij wil zoekende blijven. Kun je dat... Maar ik zeg, allee broer, als je nu sleutels kwijt bent, en je vindt ze, ga je dan zeggen, oh, dat is toch spijtig, ik heb nu mijn sleutels gevonden. Maar hij verstaat dat niet. Nee. Hij vindt dat ik een dikke... Nu, ik heb misschien letterlijk wel een dikke nek. Maar hij vindt dat ik echt een dikke nek heb, omdat ik zeg dat ik gevonden heb. Maar wat hij niet verstaat, dat is dat dat bij ons over een relatie gaat. En niet over van, ah, ik ben hier de man, ik heb het. Nee, het is het evangelie zelf. Is voor ons, ja, laat ons eerlijk zijn, wat ons persoon betreft... Ja, niet zo plezant om te erkennen van, ja, Ivan Jong, je bent op en top rot. En ik kan niks meer met u beginnen en heb Jezus nodig. Zeg, dat is toch geen gemakkelijke zaak om toe te geven. Laat ons eerlijk zijn. In de gevangenis zeggen ze ook soms tegen mij, Ivan, maar dat is gemakkelijk. Jezus aanvaarden. En ik zeg, ja, als het zo gemakkelijk is, waarom zijn er dan maar een paar hier in de gevangenis die keuze maken? Waarom? Ah ja, omdat het juist heel moeilijk is om toe te geven dat je het zelf niet kunt. Maar ik ben dus christ geworden. Ik begrijp dat nog altijd niet. Ik begrijp dat altijd niet dat ik hier nu sta. Zo, degene die door het leven gleed en niks nodig had en dacht van, kijk, dat gaat hier al goed. Maar des genade. En laat ons eerlijk zijn, als we hier een beetje rond zouden kijken en zo een beetje een lijst opmaken van al de mensen die heel invloedrijk zouden zijn in deze wereld, dan denk ik dat er maar heel weinig zouden zijn. En ik wil een keer een tekst daaromtrent tonen. Dus je hebt al gehoord natuurlijk dat genade onverdiende goedheid is. Maar als we naar bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 1 gaan, maar hou je vinger bij Matthäus. 1 Korinthe hoofdstuk 1, bijvoorbeeld vers 26... Daar staat er, dus hoofdstuk 1, vers 26, 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 26, ziet slechts, broeders, wat hij waard toen hij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Dus dat is zo. Ik zou bijna zeggen, een groot deel van ons horen tot de niemandalkes van deze wereld. Dus in de ogen van de wereld, goh, welke bende is dat daar? Welke bende? Ze vinden dat ook raar, mensen, de cipiers en zo, in de gevangenis vinden dat raar, dat ik daar mijn tijd in steek, om een beetje het, hoe zeggen ze dat, kruim van het volk, tot de Heer te leiden. En sommigen zeggen dan van, ah, wilde een beetje zieltjes winnen en zo. Een beetje, ik zeg, laat ons nu een keer economisch goed bekijken. Ik zeg, al die mensen, dat zijn probleemmensen. Hè? Waarom zouden ze wijzen in een kerk aantrekken? Moest je nu gewoon een keer logisch, verstandelijk nakijken? Het is gewoon een hoop problemen binnenhalen in je kerk. Hè? Ja, dan zeggen ze, ja, het is eigenlijk wel waar. Ik zeg, nee jongens, dat is genade, dat is hoe dat God werkt. En hij zal deze mensen die tot geloof komen, juist wel gebruiken in zijn koninkrijk. Dat is ongelooflijk. Goed. Maar ik heb natuurlijk iets niet verteld. Hè. Natuurlijk, die 99 schapen, je moet dat zelf maar lezen in Lucas hoofdstuk 15, waar dat ook dat verhaal verteld wordt. Die 99 schapen die slaan op die fariseeën en schriftgeleerden die niet tot erkentenis komen, die niet inzien dat ze ziek zijn. Hè. Dat is het probleem. Die niet inzien dat ze verloren zijn, dat ze dwaas zijn. Dus dat moet ik er wel natuurlijk bij zeggen. Hè. En ik gaf een paar weken terug een starstudio ook aan twee gedetineerden. En een van de gedetineerden zei tegen een andere, het ging over de zonde. Hè. Door en door zonde. Hè. En hij zei, ja, zegt hij, kijk, tegen zijn celgenoot, dat gaat over ons, zei hij. Hè. En het eerste moment was ik goed verwonderd. Hè. Ik zei, eigenlijk, ja, nee, hè. Het feit dat je dat nu zo zegt, het gaat niet meer over u. Het gaat over een dien die niet wil toegeven dat hij zondig is. Maar ik zeg, hij geeft toe. Dus hij geeft toe dat je al verloren bent, dat je God nodig hebt. Wel, ik zeg, we zijn op goede baan. Dus hij zei het al bij dat verloren schaap en niet bij die 99 andere schapen. Ah ja, zegt hij, ja, dat is waar. Goed, dat is een eerste rare verhaal, de genade van God. Ik heb nog zo'n raar verhaal. In Matthäus hoofdstuk 20, dus een klein beetje verder bladeren. Matthäus hoofdstuk 20, dus we zaten bij Matthäus 18. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schellingsdaas, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zei tot hem, gaat ook hij in de wijngaard en wat billijk is, zal ik u geven. En zij gingen en omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat hij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei tot hen, gaat ook hij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt en hij hebt hem met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt hij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Als je mij vraagt, weer een heel eigenaardig verhaal. Hè? Dus het gaat over een wijngaard. En dus de heer des huizes heeft dus morgen vroeg arbeiders nodig voor die wijngaard. Dus hij begint het eerste uur, het staat niet bij welke uur dat is, maar ik vermoed dat het rond 6 uur 's morgens is dat hij de eerste arbeiders huurt. Hè. Hij komt overeen met die arbeiders, kijk, je krijgt een schelling per dag, dat komt ongeveer toen overeen met een mooi dik dagloon. Hè. Dan het derde uur, om 9 uur, gaat hij weer naar een tweede uur. Dus dat is om derde uur, dat is omstreeks 9 uur in 's morgens. Hè. Gaat hij dus een tweede groep aanspreken. Dan het negende uur, dat is om 3 uur in de namiddag. En dan het elfde uur, hè, uiteindelijk ook nog een keer, dat is rond 5 uur in de namiddag. Hè. En dan een uur later doet hij dus afrekening. Dus een heel eigenaardige groep. Nu, ik heb daar zo een tijdje moeten over nadenken. Dus die eerste groep heeft ongeveer 12 uur gewerkt. Dat is al de moeite, hè. En ze krijgen dus wel een mooi dagloon, hè. Maar die laatste groep heeft maar 1 uurtje gewerkt. 1 uurtje, hè. Dat is niet veel, hè. En dan roept de heer hen bij hen, hè. En nu moet je ook een beetje voorstellen, dus die laatste groep die maar 1 uur gewerkt heeft, dat zullen niet de beste arbeiders zijn. Hè. Laat ons eerlijk zijn. Allee, vanuit mijn gezichtspunt gezien. Hè. Dus als je op een markt zou kunnen kiezen tussen verschillende arbeiders, hè. Je ziet dat soms in Zuid-Afrika, dan kiezen ze eerst degene waarvan ze denken die gaan goed kunnen werken en zo, of die ze al een beetje kennen. Hè. En dan pas heel later nemen ze die arbeiders die eventueel nog wat kunnen doen. Zo, hè. Dat is al het eerste. Ten tweede, in 1 uur gaan ze niet kunnen inhalen omdat die anderen in 12 uur gewerkt hebben. Dat kan niet. Hè. Dus, uiteindelijk wordt eerst die laatste groep uitbetaald. Ja, of die eerste groep uitbetaald. Nee, die laatste groep wordt uitbetaald en krijgt dus ook een dagloon. Dus zij dachten, die eerste groep, tegen dat aan ons is, amai, dat zou maar 12 zijn. Hè. We gaan in plaats 12 daglonen krijgen. Hè. Helemaal geen waar, ze krijgen precies hetzelfde. En zij storen zich dus niet aan het feit dat die anderen veel betaald werden, maar ze storen zich vooral aan het feit dat ze hetzelfde krijgen als zij die 12 uur gewerkt hebben. Ja, wat moet je daar nu mee doen? Wel, ik ben zelf al meer dan 44 jaar christen, hè? Dat is al een tijdje, hè? Dus meer dan 44 jaar. Zijn er hier mensen die nog niet zo heel lang christen zijn? Ja, hoeveel jaren? 2, 3, hoe is uw voornaam? Mark, ja, oké. Ja. Dus ik zou kunnen redeneren, heer, kijk, ik ben al 44 jaar christen, ik heb al tamelijk veel dingen, denk ik, in uw dienst kunnen doen. Dus amai, ik zal dus wel een serieuze beloning al kunnen krijgen, een serieus loon. En soms zeg ik dat ook, mensen vragen dan, wat een loon zou dat zijn? Ja, er staat dat we gaan een soort kroon krijgen. Hé. En ik zeg dan ook altijd, bij mij gaat dat een grote kroon zijn, omdat ik een dik hoofd heb. Hé. Maar voor de rest, dat is natuurlijk een mopje. Hé. Maar wat dat juist zal inhouden, ik weet dat dus niet. Hé. Maar, dus, wacht, Mark, hè, was het? Ja. Mark is nog maar 2, 3 jaar christen, hè. Ja, die zal dus heel wat minder loon kunnen krijgen, denk je, logisch gezien. Hè? En dit verhaal maakt duidelijk dat daar niks mee te maken heeft. En ik ben daar eigenlijk heel blij mee. Hè? Dit maakt ook meteen dat je gelijkwaardig bent. Hè? Dat dus, waar dat je ook bent, hoe oud dat je ook bent, hè? De Heer denkt over u op een heel andere manier. Ik ben daar zo content mee. Hè? Het eerste moment denk je van, oh, dat is niet serieus, dat is niet rechtvaardig. Nee. Dus uiteindelijk is het niet over wat wij verdienen, maar over wat God wil geven. Dat is genade. Hè? Daarover gaat het. Hè? En ik heb er nog een spreuk bij gezegd, hè, van God houdt van ons om wie hij is en niet om wie wij zijn. Hè? Want moest u dat doen, amai, dat zou het wel heel flauw zijn. Hè? Het zou niet goed zijn. Hè? Het zou niet goed zijn. Een keer op en neer en zo. Hè. Dus maar gelukkig dat de relatie van God ten aanzien van ons de meest stabiele relatie is dat er ook maar kan zijn. Hè. En hij blijft van ons houden, ondanks. Dat is wat genade is. Hè. En dus ik wil dus mensen ook aanmoedigen. Ik zie dat ook mensen die tot geloof komen in de gevangenis. Daardoor heb ik ook geleerd van, ze zijn nu mijn broer of zussen in het geval van de vrouwengevangenis. Hè. Maar ze zijn mijn broer geworden. Hè. En of dat ze nu nou maar pas tot bekering gekomen zijn, of al lang. Ja, ze kunnen mij al heel wat leren ook. Ze zijn even waardig. Ik heb dus al veel lessen geleerd van hen. Hè. Ondanks dat ze nou maar pas tot geloof gekomen zijn. En ik zeg dat ook tegen hem. Ik zeg, weet je wat dat nu gedaan heb, hè, als ze een keuze gemaakt hebben? Hè? Ik zeg, dus hij is nu mijn broer geworden. Hè. En dan zeggen ze soms, ja, zo voor de grap ook, oh, wat heb ik nu gedaan? Hè. Ik zeg, dat wil dus zeggen dat je niet voor vandaag en voor morgen met mij te doen gaat hebben, maar dat je een eeuwigheid met mij gaat te maken hebben. Hè. En dat is toch ongelooflijk. Hè. Dat je dus op die manier hè, je familie uitbreidt. Hè. Toch, en niet voor een paar dagen, voor de eeuwigheid. Hè. Dus daarom is dat inderdaad zo belangrijk, zoals ook Maria zei, van dit evangelie te brengen. Want ja, we hebben nog broers en zussen nodig in de Heer. Hè? Laat ze er maar bij komen. Goed. Ik heb ook gemerkt dat apostelen eigenlijk wel goed konden tellen. Hè? Dus wat ook duidelijk moet zijn doorheen deze zaken is, ja, je kunt dat niet zien, maar van onderaan zou het er nog staan van genade is niet... Dat komt straks nog, sorry, ik ben een beetje aan het verwarren. Maar in ieder geval, dus de apostelen die konden heel goed tellen, weet je dat? Hè? Bijvoorbeeld Judas Iscariot kon heel goed tellen, maar die stak wat geld in zijn eigen zakken. Hè? Later blijkt ook dat hij inderdaad niet tot geloof gekomen is. Maar bijvoorbeeld Petrus kon ook heel goed rekenen. Hè? Als je kijkt ook in het boek het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 21, vers 11, moet dat niet opslaan. Maar dan ga je zien dat er sprake is van de wonderbare visvangst na Jezus' opstanding. Hè? Dus waar dat de apostelen gevist hebben en ze hebben niks gevangen. En zegt Jezus, moet daar een keer uw netten gooien. En dan kunnen ze het net bijna niet naar omhoog krijgen. Hè? En dan staat er dat ze 153 vissen gevangen hebben. Moet dat een keer tellen. Hè? Dat is bijna niet te tellen. Hè? Ik ben ook visser. Hè? Ik ga soms een keer gaan vissen zo, hè? In de vakantie. Maar bij mij ja, hoef je niet geen zorgen te maken van ik ga dat niet kunnen tellen. Hé. Mijn vrouw zegt dat ook altijd, ja, als er zo eentje in zit, hé, dat is makkelijk te tellen. Dus de laatste jaren hoef je maar tot 5 te kunnen tellen. Hé. Dus zoveel is dat niet. Maar 153 vissen die dan liggen te kronkelen in een net, dus ze konden wel goed tellen. En op een bepaald moment, nog als Jezus op aarde is, hé, heeft Petrus ook zo een rekensom. Hé. En hij zegt op een bepaald moment van... hoeveel, in hoofdstuk 18, vers 21 vraagt hij, hoeveel maar moet ik mijn broeder vergeven? Hey? En hij zegt, ik ga er een lap op geven. Hey? Want rond die tijd was het zo dat de rabbies, hey, die leerden dat je maximum 3 keer moest vergeven. Hey? En Peter zei, oh, 7 maal, zegt hij. Hey? 7 maal. Nee, zegt Jezus, kijk, laat even lezen. Hey? Toen kwam Petrus bij hem en dan staat er en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal, 7 maal. Dat is 490 keer. Nu, ik ben zelf al meer dan 42 jaar getrouwd. En dus degene waar ik meest tegen zondige, ik ga dat toegeven, dat is mijn eigen vrouw. Veronderstel dat ze nu op een bepaald moment zou zeggen, hé, Ivan, vandaag het is de 489ste keer hé, dat je iets lapt tegen mij, hé, dat je mij kwetst. Dat je, dus nog 1 keer en het is gedaan. Hé. Nu natuurlijk, zij houdt dat gelukkig niet zo bij, hé, dat is niet te tellen ook. Dat toont ook gewoon dat het zonder einde is. Zelfs een beetje verder in het Lucas-evangelie staat het nog anders, en dan staat er, zie toe op jezelf, indien je broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem, en zelfs indien hij 7 maal per dag tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult hij het hem vergeven. Dus als je dat, ik heb dat mijn rekenmachine getaald, en dat is 2545 keer per jaar. Dus ja, die rekensom kan mevrouw wel eens niet maken, dus dat gaat niet. Maar natuurlijk staat er ook bij, indien hij berouw heeft. Want ik had zo een gedetineerde en die kwam terug in de gevangenis en die zei, ja, maar zegt hij, God zal er weer de spons, ik mag weer terugkeren bij hem. Hè. En ik zeg, Jan, dat is juist. Hè. Maar niet met de bedoeling van, ja, ik ga er een keer een beetje lekker los op leven en zo. Nee. Eigenlijk is het ook wel zo dat wij ons oude leven mogen afleggen, hè, of moeten afleggen bij hem, hè. Dus het enige wat de Heer wil, dat is ons oude leven, want wij zijn er niks mee. En het is echt wel de bedoeling dat we ermee stoppen. Maar in ieder geval, wat ik er wel mee duiden, is dat genade niet te berekenen valt. Hé. Er kent geen grenzen. Ik merk in heel wat relaties tussen heel wat mensen, merk ik dat er wel een grens is. Hé. Maar daarom hebben wij onze Heer nodig, hé. Vol genade. Zodanig dat, dat we dingen kunnen doen die boven ons petje gaan. En ik merk ook, zeker in de gevangenis, dat er heel wat mensen zijn met haatgevoelens. Zo'n haat, zo'n ongelooflijke haat. Hè? Van dingen die hen aangedaan geweest zijn als kind, hè? Als Joden. Maar ik zeg dan ook, ja, nee. Je moet het echt kunnen geven, afgeven. En dan zeggen ze, maar allez, je kunt dat toch niet zomaar. Maar ik zeg, afgeven, vergeven wil ook zeggen dat je de wraak aan God toelaat. Hè? Hij zal zich wel wreken als dat nodig is, hè? Maar je moet dat niet doen. En dat is zo'n bevrijding. Wel, ik hoop dat dit ook je motto mag zijn. Hè. Ik had eerst een motto geschreven. Dat toont me iets, mijn onderdruk, verlangen in de tijd van ook een keer een motto te hebben of zoiets. Hè. Maar het is eigenlijk een motto. Hè. Het was ook mijn vrouw die er weer op duidde. Zegt, Ivan, ik weet dat je graag een motto wilde maar in de tijd, maar het gaat over een motto. Hè. Ja, ik zei, dat is waar, het is een motto. En als dit ons motto wordt, die genade van de Heer, dan ga je zien, gaan er totaal andere dingen, veranderen in je leven. Dan wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om anderen te vergeven. Dan wordt het ook makkelijker om jezelf te aanvaarden. Hè? Want je kunt zeggen, ja, maar ja, ik ben niet goed en ben slecht. En ik weet dat al, ik ben ook slecht. Hè? Maar dat stopt het. Hè. Dus hij wil ons nu helemaal veranderen. En we hebben een nieuw leven gekregen. Jezus is komen, ik hoop dat je dat toch gedaan hebt, maar Jezus is komen wonen in ons. Hè. En God ziet niet meer die oude Ivan, die ziet nu die nieuwe Ivan, hè, de nieuwe schepping. En dat is ongelooflijk. Er komt een moment dat die oude helemaal achterblijft en dat we enkel nog met die nieuwe naar de Heer gaan. Hè. Nu, ik weet alles dat mijn vrouw daar enorm naar uitziet. Hé. Dat ze enkel maar met een nieuwe gaat te maken hebben. En ik eigenlijk ook. Hé. Goed. En dan gaan we ook niet continu in een soort kramp leven van allee, als christen doe je dat toch niet. En met wetjes en zo bezig zijn. Alsjeblieft, laat dat los. Hé. Dat is ook wat ik wilde tonen. Van, laat dat los. Hé. En laat de Heer wel zijn werk doen. Hé. We hebben dat net ook gezien ook van ja, heel wat mensen hebben in hun leven een... Ik weet niet wat van problemen. Hé. Als ik kijk in de gevangenis, soms zeggen ze, Ivan, wat doe je met al die problemen? Hé? Sommigen met, ja, ik weet niet hoeveel kinderen uit verschillende huwelijken nog een keer. Hé. Zitten nog met trustprobleem, met geldprobleem. Hoe pak je dat aan? Ik zeg, kijk, voor mij is het heel duidelijk geworden. Mijn taak is het licht aansteken. Hé. Als je bijvoorbeeld een donkere kamer hebt, hé, vol vuiligheid... En hij zegt, kijk, je hebt hier een schop, had hem al gaan opruimen, maar ze zien niks, ze zien er niks van. Ja, dan gaan ze continu tegen de muur lopen, bij wijze van spreken. Maar als ik, of ik niet, maar als Christus het licht aansteekt, dan gaan ze zelf wel dingen zien. En dan lossen sommige dingen zich zo op, en sommige dingen langzaamaan, maar dat is niet mijn taak meer, hè. Ik kan wel helpen, maar het is veel beter het licht aansteken dan te zeggen, voilà, je moet dit doen en je moet dat doen. Dat gaat niet, dat lukt niet. Goed, dan gaat het ook makkelijker worden als je genade in je motto hebt om God lief te hebben en ook te zien dat de last die de Heer wil opleggen heel licht is en dat zijn juk zacht is. En het enige wat de Heer nog wil, dat staat hier ook in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 12, we kunnen dat misschien nog eventjes kort opslaan. Wat dat Paulus zegt, ook een heel gekende tekst. Hé. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 12. Vers 9, tweede gedeelte, staat, zegt de Heer, hè, en hij heeft tot mij gezegd, staat er hoofdstuk, vers 9 tenminste, in hoofdstuk 12. En hij heeft tot mij gezegd, hè, dus tegen Paulus, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer haarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdenissen, terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit is telkens zo een bemoediging voor mij. Hè. Dus juist daar waar je zoveel tegenkomt, hè, ja, soms, ik begrijp het ook niet, hè. Dus lijden dat een mens kan meemaken. Maar heel raar is dat juist die mensen die al die dingen over zich krijgen, hè, dat zij o zo bruikbaar zijn in Gods Koninkrijk, omdat zij dingen kunnen doorgeven waar dat we niet, dat ze een kracht krijgen die boven, ja, ons denken heen gaat. En het ene, ik heb al nog één dingetje dat ik wil toevoegen. Dat is een spreukje genoeg, maar je kunt dat ook in de Bijbel vinden. Daar staat er, God houdt zoveel van je, dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Hè. Als er dingen moeten veranderen, hij zal wel aan ons sleutelen. Hè. En ik merk dat ook. Dat is wat dat de Heer doet. Mag ik nou samen met jullie bidden. Dank u, Heer, dat we echt mogen beseffen dat, ja, dat u zo genadig bent, Heer. Dat u dingen doet voor ons die wij absoluut niet verdienen, Heer. U hebt ons getrokken tot u, maar ook u verandert ons van dag tot dag, hè, door uw genade, Heer. En wij kunnen daar niks aan toevoegen. Wij kunnen ons enkel openstellen voor u, Heer. En uw werk laten doen in ons. Wilt u ons helpen daarin, Heer? Wilt u ons helpen en ook duidelijk maken om te stoppen met de strijden, Heer, en proberen onszelf te verbeteren, Heer. Dit lukt niet, Heer. U hebt ons volledig nieuw gemaakt, Heer. En wilt u ons helpen om vanuit deze nieuwe mens te leven, Heer. En ons telkens weer over te geven aan u. En te beseffen dat die oude gekruisigd is met u, Heer. Dank u voor die grote genade. En dank u ook, ja, dat uw denken, hoe u ons zal inzetten in uw koninkrijk, totaal anders is dan wij zouden redeneren als mens, Heer. Ik dank u daarvoor dat inderdaad uw gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
En daarmee gaan we de dienst samen afsluiten. Houd me dicht bij u. En er is nog koffie. We kunnen samen afsluiten. Goeie zondag nog.